Goedemorgen, Gip.
Goedemorgen.
Ja. Ik weet nooit goed hoe ik moet beginnen. En of ik moet beginnen met een paar teksten uit het officiële boeddhisme. Of dat ik moet beginnen met iets heel concreets wat mij persoonlijk heeft aangesproken. En op het eerste gezicht helemaal niet lijkt samen te hangen met wat wij hier doen. Dus dat was echt een soort koan en een dilemma. En ik dacht, ik heb er een tijdje over gezeten. Toen zei ik net tegen Louise, wat zal ik doen? En die zei, begin met dat verhaal. Dus dat is waar. Ik begin maar met iets wat mij getroffen heeft toen ik toevallig aan het kijken was op internet. Bij YouTube, daar staan wel eens filmpjes van iemand die ontdekt wordt en die kan zingen. Dat weet u, dit is vaak hele kleine kinderen of iemand waar je het niet van verwacht. Maar er stond, daarnaast zat er dan zo'n hele rij aanverwante filmpjes. En ik heb er een paar bekeken en één heeft mij zo geraakt. Dat is, heeft iemand daar zo opgezet. En dat is in een, ik weet niet in welke stad, maar in een zo'n verlaten buurt. Een grauw. Bijna of het een motregen was en daar liepen niet eens veel mensen. Nou, af en toe zag je daar iemand een auto parkeren en je zag daar wel mensen zo op de stoep lopen. En daar stond een zwerfster, een zwarte zwerfster, een dakloze, die stond te zingen. Zo, in haarzelf. Maar met zo'n passie en zo'n kracht. En ze zong niet een bekend lied. Ze was aan het improviseren. Zo helemaal voor zichzelf. En ze keek ook wel af en toe zo. Dat heeft dus iemand opgenomen. En die kwam ook zo langzamerhand dichter naar haar toe. Maar het heeft mij zo indruk gemaakt wat zij probeert uit te drukken. Ik denk dat ze jaren 45 was. Totaal verwaarloosd. Zo Afro-American. Daar werd ook bijgezet, een dakloze zwerfster die daar waarschijnlijk bekend was. Maar ze zong een soort improvisatie van de Engelse woorden. Dat weet je, zoiets van, somewhere for me there is a place without suffering, without sorrow, without crying for everyone. I know it for sure, it is so, it is prepared. Something beyond the stars. En zo ging ze door met improviseren en telkens daartussen, I know it's true, my heart knows it's true, zo. En dat was zo indrukwekkend, misschien was het ook wel indrukwekkend, omdat ze zo zei van, dat licht achter de sterren, dat was het laatste wat mijn pleegmoeder zei toen ze ging overlijden. Ze had Alzheimer, dus ze wist op het einde ook niet meer wie ik was. Maar soms had ze heldere momenten en dan kon ze ook zo heel helder kijken. En het wonderlijke is dat ze soms ineens ook vlak voor haar dood heel bewust iets kon zeggen. En dan ook kon zeggen, en nou is het genoeg geweest. En dan was het of ze weer wegzonk. Maar zo op het einde, toen ze zo lachte, toen vroeg ik, waar lach je om? En toen zei ze, om het licht achter de sterren. Dat was zo ongeveer het laatste wat ze zei. En het is wonderlijk dat die zwarte zangeres datzelfde zong zo, improviserend. En met zo'n overtuiging. En je voelde aan alles, dat is, wat is dat? Dat is niet alleen verlangen. Dat is niet projectie. Dat is, ja, wat is dat? Dat is een getuigenis over iets wat groter is dan alles wat wij hier kennen. Alles. En het is allereerst een soort oervertrouwen wat zij op haar manier onder woorden probeerde te brengen. En mij heeft dat diep geraakt. Mij heeft dat heel erg geraakt, omdat het lijkt bijna of ze spreekt over wat in de zuivere landrichting, in het boeddhisme, zo aangegeven wordt met het zuivere land. En dat is meestal in de Zen heel ver weg, maar in de Chinese Chan-traditie, sorry voor mijn stem, is dat altijd iets wat aanwezig is, wat dat ook is. He, een soort oerbeeld, een paradijselijke werkelijkheid, of liever de echte werkelijkheid als wij met nieuwe oren, met een nieuwe ogen en een nieuw hart waarnemen. He? En ook al kunnen we dat nu niet waarnemen, daar is dat intuïtieve weten van het hart dat uiteindelijk de werkelijkheid zo grenzeloos is, zo bodemloos, hè, zonder grenzen, zonder angst, zoals in de Hartsoetra, dat dit geluid spontaan kan opkomen, al lijkt het te praten over een toekomst. Kan dat? En wij zijn zo opgevoed met het idee dat zen, dat is hier en nu. Maar toen ik haar hoorde zingen, moest ik denken aan een beeld wat u waarschijnlijk kent van Shinryu Suzuki uit het boekje Zen Mind, Beginner's Mind. Dat kent bijna iedereen. Ja? En er is één hoofdstuk dat heet Nirvana, de waterval. Kent u dat ook? Hij is dan in Yosemite Park, geloof ik. Klopt dat? Is het daar? En hij ziet die, of de Niagara waterval, ik weet het niet meer. Yosemite Park, geloof ik. En hij ziet die enorme waterval. En dan heeft hij ineens het beeld, dat is de bevrijding die wij zoeken. Wij zijn in dit leven een verloren druppeltje, geïsoleerde druppeltje. En dan zegt hij ook, wat moet dat pijnlijk zijn om als dat geïsoleerde druppeltje overal tegenaan te botsen, tegen andere druppeltjes, tegen een rots, half weggewaaid worden. En dan komt het daar ineens in die grote zee. En toen wist ik ineens, dat is dat diepste verlangen. Dat is nirvana. Dat is de grote leegte. Dat is thuiskomen. Dat is grenzeloos thuiskomen. En hij zegt er nog iets heel ontroerend bij. Zoiets van, wat moet dat een vreugde zijn voor zo'n geïsoleerd iets om totaal thuis te komen. Dat is bijna hetzelfde beeld wat zij zegt, met andere woorden. En hij zegt erbij, toen ik dit ontdekte en mijn eigen taal vond aan die waterval, voor waar wij in het boeddhisme met zulke andere begrippen over praten, toen werd het voor mij pas levend. En ik hoop dat iedereen voor zichzelf een beeld, een symbool, een uitdrukking, een taal kan vinden, wat dan ook, waardoor dit voor haar of voor hem levend wordt. Dus wij moeten echt iets zoeken, al zou niemand ons begrijpen, hè? Maar zou Abbe, die woorden zal ik nooit vergeten, what you feel in yourself, even if all the world is against you, al sta je totaal alleen, al zal iedereen het afwijzen, zoek jouw uitdrukking daarvoor, jouw beelden. En dat is wat ik vond, wat die zwarte, zwervende, en helemaal verwaarloosde zangeres deed. Dat zag je. Het was zo echt en zo ontroerend, dat het voor mij een hertaling was van wat van de Shinryu Suzuki zegt over die waterval en dat thuiskomen. En dat lijkt, het lijkt een beetje of dat vaak niet mag. Je mag niet, zeker niet in de toekomst denken. Het is hier en nu. En in dat verband zou ik iets willen aanhalen uit de Dhammapada, een van de oudste geschriften in het boeddhisme. Ja, ik ken dat allemaal veel minder goed dan sommigen onder jullie, die zijn er een expert in, maar één regel, één stukje heb ik daarvan onthouden. Ja? En daar staat in, gehechtheid aan het verleden is illusie. Illusie. Een sta in de weg. Dat klopt. Laat het verleden los, Krishnamurti. En daar staat de volgende regel, gehechtheid aan de toekomst is ook illusie. Laat de toekomst los. Kan iedereen daarin meegaan? Kan iedereen zich dat voorstellen? Wat hij daarmee wil zeggen? Ja? En dan? En dan? Ja, hoe weet je dat? Omdat ik het al een keer verteld heb. Doe maar nog aan toe. Ja, geen logica. En de meeste antwoorden die je krijgt is ja, alleen het hier en nu. Hè. Het verleden mag niet, de toekomst niet, hier en nu. Maar hij zegt wel degelijk, gehecht zijn als derde regel aan het hier en nu is ook een illusie. Dus aan alle kanten moet het doorbroken worden, moet het opengaan, moet het bodemloos worden, grenzeloos worden, zonder angst. Ook zonder angst om het voor jouzelf maar onder woorden te brengen. Zoals die zwarte zangeres dat deed. En zoals Suzuki dat deed. En wat voor woorden je daar ook voor gebruikt. Uit gesprekken weet ik gewoon dat, al is het soms een beetje een taboe, net als het verlangen om te praten over de dood en wat er over de dood heen reikt, hè, kun je spreken over een hiernamaals. Het lijkt of die zwarte zangeres dat helemaal tot uitdrukking brengt. Zoals ook heel veel Negro spirituals daarover gaan. Hè. Ik heb er hier wel eens eerder in een verhaal in genoemd, ik vind die prachtig, maar het is altijd uitzien naar iets. Het is uitzien naar iets, het is verwachting en vertrouwen in die verwachting, die nooit onder woorden te brengen is. En gisteren in die tekst van toewijding van de Bodhisattva, dan hebben we gehoord wat daar allemaal opgesomd wordt. Dat is een en al verwachting. En dat hoort bij ons, dat is ons hart. Dat is ook werkelijkheid. Uiteindelijk is het nooit onder woorden te brengen. Uiteindelijk is het altijd dubbelzinnig of een koan. Een Boeddha zijn is een Boeddha worden. Dat is even onbegrijpelijk als wat Nagarjuna zegt. Er zijn twee waarheden. Hoe kan dat nou twee waarheden die lijnrecht tegen elkaar lijken in te gaan? De absolute diepste werkelijkheid, alles is één. En de werkelijkheid dat alles niet één is. Het ene en het vele. En alles wat wij daarover tot uitdrukking brengen in alle religie is niet meer dan stamelen. Alles. Alles. Ook wat zo'n zangeres zegt. Maar voor haar zijn dat de woorden die haar leven maken. Op dat moment. En dat is groot. En niet dat wij dan ons aan die woorden vast kunnen klampen. Of aan een woord als hiernamaals. Hisamatsu gaat als hij spreekt over de tijd. En over de werkelijkheid. En over wat voorbij de dood reikt. Hij heeft daar prachtig iets over gezegd toen hij zelf ging sterven. Dat hij wilde geen begrafenis. Want het was alleen maar... grenzeloos zou hij zich daarna voortbewegen in dat oneindige universum. Zoiets zegt hij, wat doen jullie moeilijk, geen begrafenis, niks van die toestanden. Dit is groots. Net zoals iemand die tegen mij, toen het zover was, ooit zei, weet je, die altijd bang was voor de dood, weet je wat het is? Een explosie van leven. Dat zijn ook maar uitdrukkingen. En tegelijk zegt Hisamatsu dat hij niets kan met dat woord hiernamaals. En waarom? Waarom? Je zou zeggen, dat is toch waar die zwarte zangeres over praat. En waar Shinryu Suzuki over praat. Maar hij zegt, het hiernamaals is een eng begrip. Het is klein. Het is een soort verlengde van dit leven. Ik kom weer in een volgend kamertje. Maar het is oneindig groter. Als er al een hiernamaals is, is dat niet waar wij naar uit moeten kijken. Het is iets wat... groter is dan die voorstelling. Oneindig veel groter. Dat is een manier van zeggen. Want het eerste wat tot ons doordringt, als wij dat horen, er is geen hiernamaals, dan denk je, nou, kom ik even bekaaid uit. Maar hij zegt, het is groter. En zijn leerling, mijn eerste zendmeester, Masao Abe, die heb ik het op een lezing horen zeggen, en ik heb het ook een keer gelezen, maar op de lezing heeft het zo'n indruk gemaakt, omdat hij een woord gebruikte wat ik niet kende. Mijn Engels is niet zo goed. Niet zo goed als mijn Russisch in elk geval. En hij zegt dan, toen men daarover vroeg, hè, toen zei hij, toen zei iemand uit de zaal ook dat het soms lijkt of de boeddhistische taal kil is en ontkennend. Toen zei hij, ja, als taal zonder ervaring is de boeddhistische taal waarschijnlijk killer dan andere, dan de joods-christelijke traditie. Maar dat komt omdat het geschreven is vanuit een ervaring die niet onder woorden te brengen is. En die juist openmaakt. Maar als je die ervaring niet hebt, inderdaad, ik geef het toe, het klinkt kil. En toen zei hij er iets bij. Toen zei hij, maar alles wat dat grenzeloze, waar wij geen naam voor hebben... En hij zei erbij, zelfs dat woord grenzeloosheid en bodemloosheid en leegte, dat klinkt al kil. En dan zei hij, dat het liefst, minstens, it encompasses all what all other religious traditions try to say. Dat is wonderlijk. En ik wist niet wat een kompas was. Maar het bleek dat omvat minstens alle beelden die een andere religie uitdrukken. Maar die te klein zijn. Maar het omvat dat ook. Het is dus niet of-of. Of je hebt sinjata, je hebt de leegte. Of je hebt een hemel waar je elkaar weer terugziet. It encompasses all, all. En vandaar de opmerking, ik dacht, dat heeft hij ook een keer verwezen, dat er gezegd wordt van, daar ben je oog in oog met de Boeddha's en de patriarchen. Face to face. Van aangezicht tot aangezicht. Zoals dat bij Paulus staat. En wij hebben misschien niet zo de idee van dat het ook ontmoeting is. Daar gaat mijn verhaal morgen of overmorgen over. Ik weet niet, ik heb daar iets van genoteerd. Maar nogmaals, it encompasses all. All. En dan moet iedereen maar kijken wat voor haar of voor hem de unieke uitdrukking is. En dan denk ik toch allereerst aan wat die improviserende zwarte zangeres deed. Of Shinryu Suzuki. Of zoals ik het voor mezelf doe en wat ik wel eens opgeschreven heb. Maar dat is persoonlijk, dat hoeft niet. Als u dat wil weten, dan kan ik het een keer opsturen. Maar wij moeten dat moet iets intiem zijn. Dat moet echt iets intiem zijn. Ik wou nog iets zeggen over dat woord hiernamaals. Is er een hiernamaals? De Boeddha zelf zegt verschillende keren, als die vraag komt, eigenlijk op alle grote vragen, geeft hij een antwoord wat geen antwoord is, maar hij blokkeert gelijk de mogelijkheid om überhaupt nog in antwoorden te denken. Hij zegt, als ik zeg, er is leven na de dood, dan is het fout. Of liever iemand vraagt het, beste Boeddha, vertel me eens, als ik zeg, er is leven na de dood, is dat, ja, dat is fout. Oh, nou, en als ik dan zeg, er is geen leven na de dood, is ook fout. En als ik nou eens heel slim ben en ik zeg, er is zowel leven na de dood als geen leven na de dood, dan zit je ook fout. Nou, en als ik dan zeg, er is nog met CH leven na de dood, en er is nog geen leven na de dood, dan zit je ook fout. En dat heet dan, dat is een mooi woord om te onthouden, het tetralemma van de Boeddha. Wij weten allemaal wat een dilemma is. Daar kom je niet uit een dilemma. Maar uit een tetralemma kom je helemaal niet uit. En dat is zijn bedoeling. He, ontdek het zelf. Ontdek het zelf. Ontdek het zelf. En dat raakte mij dus bij die zwarte zangeres. Daar ervaar je dat het uit haarzelf komt, dat gestamel. Dat is zoiets wonderlijks om te zien dat het mij zo ontroerd heeft dat het nou een beetje het begin of de kern van mijn verhaal wordt. Wat voor woorden zij ook gebruikt. En voor de rest geldt, wat voor woorden je ook gebruikt, hiernamaals, geen hiernamaals, er is één mooie leuze voor, gooi het in de Hartsoetra. Gooi het in de Hartsoetra, die spoelt het allemaal door. Ik heb dat letterlijk, toen ik voor de eerste keer bij Kobori kwam en ik vroeg wat meditatie was en al heel veel gepraat had over mijn vragen. Kobori, dat is de neef van de Japanse keizer, dat weet u, van Hirohito. En dat hij, die volle neef, die was zelfmeester en sommigen van u kennen dat al verhaal. Was een hele strakke, beetje autoritair zo en nou, het gewicht straalde van hem af, maar dat heb ik van hem geleerd. Een aantal dingen. Ook toen ik een keer vroeg waarom waarom op daar in de zenmeditatie een klein hokje stond met een Boeddha, waar altijd de deurtjes van dicht waren. En toen zei ik, why is this Buddha always inside? Because it is not outside. Punt. Ja. En toen ik dan vroeg, ik heb dit gelezen over meditatie en zo, maar het is een stille question for me, what is meditation? Meditation is flush the toilet. Doortrekken. You have too much garbage in your mind. Doortrekken. Dat heb ik ook onthouden. Maar dat is iets wat de Hartsoetra doet. Hè? Elk woord. Het begint met dat er geen neus is, geen oor. Dat is de bekende boeddhistische taal uit de Theravada. Dat is allemaal. Maar dan gaat het verder. Alle mooie boeddhistische begrippen. Lijden, verlossing uit het lijden, ontwaken. Allemaal spoel het weg, want het staat in de weg. En dat geldt ook voor hiernamaals. Maar het geldt ook voor geen hiernamaals. En dat is wat bijvoorbeeld Hisamatsu duidelijk maakte, heel concreet, als mensen hem een vraag stellen. Bijvoorbeeld hierover. Hè. Toen zei hij, ja, met het begrip hiernamaals kom je er niet uit. Maar je komt er ook niet uit met het begrip geen hiernamaals. En zo zei hij het over veel dingen. En dan zegt iemand, ja, then I am totally deadlocked. Yes, you are totally deadlocked. Begin there. Dat is het. Het is proberen los te komen van de plaatjes en te ontdekken dat het bij jou van binnen uitkomt. En vooral de werkelijkheid, alle teksten die wij citeren benadrukken, is bodemloos en grenzeloos en reden om geen angst te hebben. En het is overstijgt dus alles, bodemloos, grenzeloos. Het overstijgt alles wat wij denken als een houvast te kunnen vinden tegenover die diepste vragen. Ook wat voorbij de dood reikt. Hè? Of voorbij het leven reikt, dat is het evenzeer. Want ons plaatje van het leven is even ridicuul als ons plaatje van de dood. Hè? Leven, dood, dat is al die koan. Ik zou er nog iets over willen vertellen, in verband met, zoals dat getuigenis van die zangeres, iets wat op mij ook indruk maakte. En hoe iemand daar een taal aan kan geven, die zo eigenlijk op dit punt in de kou staat en tegelijk geconfronteerd wordt met iets wat eigenlijk onaanvaardbaar is. Dat is een jong meisje, zo 13, 14 jaar denk ik, die ik ken, en die haar moeder verloren heeft. En die leeft in een setting waar alle begrip, zo alle praten over, dat ik zeg, waar wij hier toch mee bezig zijn, niet bestaat. Dat is, een muur, uitzichtloos. Er is geen houvast om mee te beginnen. Misschien is dat ook een redding, want als je heel jong geïndoctrineerd wordt met religieuze begrippen, en dat weet ik van mezelf, is het ook een hele lange weg om daarvan af te komen. Dat is een sta in de weg. Dat is echt dood de Boeddha. Dood het hiernamaals. Dood die begrippen. In elk geval voor mij was het een lange en moeilijke en pijnlijke weg. Ik denk voor iedereen, waar je ook begint. Maar zij staat in een leegte. Zij weet niets. Ze weet alleen, ik kan mijn moeder niet missen. Dat kan niet. En zij heeft geen enkel getuigenis. Ja, één getuigenis, daar, in het huis, waar precies staat dat het hiernamaals en de gedachte eraan het grootste obstakel is om hier te leven. Dus precies het tegenovergestelde. En tegelijk is het waar, het is een opmerking van Camus. En Camus schrijft dat vanuit zijn ontdekking hoe gauw zoiets als een hiernamaals een goedkope illusie kan worden, zoals Marx zegt, een vlucht om dit niet te zien. Dat is ook waar. En daarom schrijft Camus er, omdat hij daar zelf mee geworsteld heeft. Hij heeft een prachtig boek geschreven, L'homme revolté, de opstandige mens. En zijn grote favoriete schrijver is daar Chestov. Naast Dostoevsky, mijn favoriete schrijver. Ik ken geen schrijver die zo in een westerse taal uitdrukt, die zo weer kan geven wat mij geraakt heeft in de Zen-traditie. Vandaar dat boek over Kierkegaard en Zen. Het gaat over Kierkegaard, maar eigenlijk helemaal door de visie van Chestov. Het zijn teksten van Chestov. Kierkegaard is voor mij dichterbij gekomen door Chestov. En Kierkegaard en Chestov, die zeggen precies hetzelfde over al die begrippen. Allemaal weg. En uitgerekend die Chestov is de grote inspirator voor Camus. Dus de achtergrond van waar hij uit iets zegt, dat maakt begrijpelijk zijn weerzien, net als bij Hisamatsu, tegen het woord hiernamaals. Maar een kind die dat niet weet en dat leest en dat elke dag tegenkomt, er is geen hiernamaals, en tegelijk waarvan het hart, de ziel, het wezen schreeuwt om opnieuw dat verlies te boven te komen en daar geen naam voor weet en daar zoekt en daar zonder een steun van buiten taal aan probeert te geven en daarover praat, dat heeft mij erg ontroerd. Daarom noem ik dat. Dit was voor mij heel dichtbij juist zoiets, dat zoeken, dat tasten en tegen alles in wat op je afkomt, vertrouwen op wat Dostoevsky dan noemt, het geloof van je hart als de hemel zwijgt. En wat de Hartsutra zegt, het woord dat uit het hart komt. En dat kan bij een kind. En dat kan bij iemand die oud is. Dat kan overal. Of je wel of geen zend doet. Dat zwarte meisje dat daar zong, kende dat ook niet. En toch bracht ze het tot uitdrukking. En dat vind ik het wonderlijke. En dat is iets waar ik echt mijn handen voor wil vouwen. Ook om zoiets te ontdekken. Maar ook hoe persoonlijk en uniek de manier is waarop iemand dat uitdrukt. Dit meisje kan dat niet anders uitdrukken dan in een terug willen zien. En dat vind ik ook iets prachtigs. Dat vind ik ook iets moois. Dat lijkt soms of dat niet mag. Omdat het soms lijkt of dat grote waar het boeddhisme over praat onpersoonlijk is. Maar ik hoor, maar zou Abbe nog zeggen, het is niet onpersoonlijk. Het is overstijgt, het overstijgt dat onderscheid weet maken tussen persoonlijk en onpersoonlijk. Het is groter dan alles wat wij persoon noemen. Dat kindje kan dat niet weten. Dat is ook maar stamelen. Maar een persoon is wel wat ons in het leven het diepste raakt. Wij praten ook in de Zen over van hart tot hart. En over oorspronkelijk gelaat. Ja, en over oog in oog met de Boeddha's en de patriarchen. Ergens leeft dat. En wij in onze traditie, zeker in de Chinezen, kennen de gestalte van Kuan Yin en Prajnaparamita, waarover ik morgen zal praten. Maar haar taal is voor mij heel nabij. En het is nogmaals alleen maar te zien in dat perspectief waarvan Masao Abe zei, at least it encompasses all what other religions say. Dus iedereen moet daar zijn stem in zoeken. U hoeft daar niet mee te gaan. Maar voor mij is dit ontroerend. Ook dat persoonlijke. Ontmoeting is, hoe ouder ik word, voor mij het grootste wat er bestaat in het universum. Ook al kan ik daar geen naam aan geven. Al kan ik het niet peilen. Gelukkig maar. En daarom wil ik maar eindigen met drie regels van een Nederlandse dichter, die ook voor mij toch eigenlijk steeds meer leven zoals voor hem, ik weet niet of u hem kent, Hans Andreas. Die heeft heel veel geschreven over het licht. Klein boek om het licht heen is een van zijn teksten. Altijd over dat licht. Dat licht wat hij zo ervaart en waarvan hij niet weet wat het is en wat hij overal ziet. En morgen zal ik er in een andere context over praten. Maar drie van die regels die luiden zo. Steeds harder, steeds blinder, mijn geloof in de leegte, de verblindende. Wij gaan terug in stilte in.